En die brengen wij dan op 13 augustus uit. En iedereen die hem op dag 1 downloadt, die kan dat gratis doen. Houdt de game daarna ook gewoon in bezit. Oh, dat zou grappig zijn. Dat de download zo langzaam gaat dat hij niet binnen 24 uur klaar is. Waardoor je alsnog moet betalen.
Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel met Jurjan Ubachs.
Goedemorgen.
Julian Huibrechts.
Hallo.
En daar is hij weer, Thijs Hofmans.
Hoi.
En als Thijs er is, dan weten we het wel. Dan gaat het natuurlijk over...
Ja. Hoezo ja, als sorry. Thijs er is? Thijs is er altijd. Thijs is langzamerhand gewoon een van de vaste hosts geworden. Als
het, ja, het is omdat ik een van de weinigen ben die een goede microfoon in huis heeft tegenwoordig.
Dat speelt ook mee. Maar nou ja, we weten. Ik denk dat iedereen wel zat te kijken afgelopen zaterdagavond toen het eindelijk kon. Vorige week woensdag ging het niet door vanwege het weer. Afgelopen zaterdagavond wel. Zaten we allemaal te kijken naar de lancering van SpaceX?
Zeker. Ja, uiteraard.
Ik heb zelfs space kleding, niet echt ruimtekleding, maar dingen waar space dingen op staan. Ik heb besteld kleding om erin te lopen. Merchandise. Nice. Oeh. Ik ben gewoon fan.
En zo zat je te kijken, zeg maar, alsof je
nee,
voetbal
zit
te kijken.
Nee, want het komt uit Amerika, dus het is er nog niet. Maar die raket is hier sneller dan dat mijn shirt hier is. Dat kan ik je wel vertellen.
Nou, misschien had hij ze mee kunnen nemen. Ja. Maar daar gaan we dus over hebben, wat dit allemaal betekent en hoe ruimtevaart eruit gaat zien. Maar laten we beginnen met de highlights. Thijs, laten we bij jou beginnen.
Brein, die heeft weer eens van zich laten horen. En ik wilde eigenlijk even een vraag stellen aan jullie. Hoeveel downloaden jullie tegenwoordig nog?
Nauwelijks.
Het is een vrij brede vraag natuurlijk. Ja. Steam download dagelijks updates, maar...
Die downloaden van bijvoorbeeld de Pirate Bay. En misschien moet je dat inderdaad niet vertellen als het wordt opgenomen. Dat is misschien een stomme vraag.
Nou ja, nee, maar ik begrijp wel waar de vraag vandaan komt. En ik heb en Netflix en Disney+ en Prime. En dat was het wel een beetje, maar voordat je dat uitgespeeld hebt, ben je wel een tijdje verder. Ik heb Prime ook nog maar net, dus al die dingen die daarop staan, moet ik allemaal nog kijken.
Ben je vrij snel doorheen, maar ik snap je
punt. Ja, ik hoor best wel veel goede tips voor Prime, voor de library. Maar in ieder geval, er is genoeg te kijken zonder dat je per se die ene nieuwe, whatever het dan is dat je gaat downloaden. Dus, ik weet niet.
Ja. Nou, ik vond het namelijk wel opvallend dat Brein die heeft deze week zijn jaarverslag uitgebracht. En daarin hadden ze gezegd dat ze uit mijn hoofd 533 websites offline hadden gehaald. Of diensten offline hadden gehaald. En 500 onderzoeken hadden laten lopen. En Facebookgroepen hadden neergehaald en zo. En het viel me op dat ik al heel lang niks meer van Brein gehoord had eigenlijk over waar ze mee bezig waren. En dat ze weer eens iets offline hadden gehaald. Ik heb het idee dat veel minder is dan een paar jaar geleden. Dus ik vond het wel opvallend. En ik vond meer dan 500 diensten offline halen in een jaar... vond ik ook best wel veel eigenlijk. Dus wat je
misschien laten ze niet elke keer meer horen... omdat het kennelijk gemiddeld meer dan eens per dag is. En dan wordt het een beetje veel en dan gaat niemand
er misschien
meer
of als het inderdaad over een grote hoeveelheid gaat of zo. Maar de meeste mensen die hebben ook gewoon... want je krijgt dan een schikkingsvoorstel of een soort boete. Brein mag geen boetes uitdelen, maar zo noemen ze het lekker wel. Maar die zijn relatief... lage bedragen zijn dat. Dan moet je bijvoorbeeld, iemand had een Facebookpagina die werd beheerd en daar boden ze dan e-boeken op aan en die moesten €1500 betalen of zo, een schadevergoeding. Ja, dat is niet superveel of zo. Dus ja, daar ga je inderdaad niet mee te koop lopen. En er was één netwerk van Russische websites, dat was wel enorm. Dat werd in Nederland gehost en daar stonden 90 miljoen bezoekers kreeg dat per maand en er stonden 26.000 films op en 10.000 series en zo. En die hebben ze offline gehaald. Ja, dat is een grote vis natuurlijk. Maar buiten dat is het allemaal relatief klein. Zo van die aanbieders van IPTV-kastjes en diensten, dat soort dingen. Maar ze zijn best wel goed bezig. Tenminste, goed als in, of even buiten wat je ervan vindt, maar in ieder geval productief.
Ja, en ze hadden natuurlijk weer de uitspraak van het gerechtshof deze week, toch?
Het kwam inderdaad gisteravond nog naar buiten dat het gerechtshof in Amsterdam opnieuw de Pirate Bay heeft geblokkeerd. En ik moet zeggen dat ik het inmiddels een beetje kwijt ben hoe het nou zit, want ze zijn al sinds 2010 aan het procederen tegen de Pirate Bay.
En eigenlijk is die uitspraak van gisteren is gewoon weer de uitspraak zoals die in het begin was. Want het is na een proces van 10 jaar is er nog eens gezegd van... daar moet nog eens opnieuw naar gekeken worden. En de uitspraak is weer met de kennis van alle uitspraken die intussen zijn geweest... zoals die van het Europese Hof, Is daar weer in meegenomen, oké, dat het dus blijkbaar effectief is om het te blokkeren. Dat is volgens de rechter een van de argumenten. Dat vind ik op zich ook wel een interessant punt, want ze zeggen dat dus het bezoek met 90% is afgenomen. Dat geloof ik ook wel, maar in hoeverre kunnen zij het bezoek vanuit VPN's bijvoorbeeld zien, die dan vanuit andere landen de site bezoeken. Dus dat vraag ik me af in hoeverre dat zo is.
Om het even goed uit elkaar te halen, die zaak die was natuurlijk niet tegen de Pirate Bay zelf, maar tegen providers die vervolgens aan de Pirate Bay zouden moeten gaan blokkeren. En het gerechtshof heeft nu gezegd, ook deze week weer, ja, dat moeten providers doen. Dit waren Ziggo en Access for All die daartoe gedwongen werden. En opvallend is dus dat ze niet alleen de Pirate Bay punt, waar zit die? SE?
Org.
Blokkeren. Maar dat ze ook alle proxies die bekend zijn bij Brein, en daar mogen ze een lijst voor aanleveren volgens mij, ook allemaal moeten blokkeren. Klopt dat, Thijs? Is dat zo? En waarom?
Die Pirate Bay, dat is natuurlijk een beetje als de draak met drie hoofden. Van als je er eentje afhakt, dan komen er weer een paar opnieuw op. Nu zat het zo dat proxy en mirror sites van derden, dat die niet hoeven te worden geblokkeerd. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat kwam gisteravond naar buiten en ik heb me er niet super goed op ingelezen, dat ik niet exact weet wat nou het verschil is tussen proxies en andere IP's van die site. Of het nou gaat om domeinen waar de Pirate Bay zelf wordt gehost, of als ik dat bijvoorbeeld op mijn eigen thuisservertje een proxy van opzet, dat hoeft dan weer niet te worden geblokkeerd.
Ja, dus, inderdaad. Maar volgens mij is het in ieder geval zo dat Brein de lijst mag aanleveren waar
dat in ieder geval wel,
gewoon
ja,
een blok op mogen zetten.
Ja, dat in ieder geval wel.
En bij mijn weten zit daar geen check meer tussen. Dus providers mogen wel even kijken of dat inderdaad de Pirate Bay is. Maar voor de rest zit er geen rechtelijke toets meer tussen of die proxies inderdaad de Pirate Bay zijn.
Nee, voor zover
zijn,
ik zag
toch?
Niet, nee.
Nee, inderdaad. Ja, en ik heb een provider die de Pirate Bay al langer blokkeerde. En af en toe als er weer zo'n nieuwsberichtje kwam, dan ging ik kijken of ik de Pirate Bay kon bereiken. En inderdaad, ook als je een proxy site hebt en je klikt daarbij de eerste 6 of 10 klikje open, dan zag ik daar allemaal staan dat ze geblokkeerd waren. Dus Brein is heel erg actief met het bijwerken van die proxy adressen en om die te laten blokkeren. Dus wat dat betreft is het, ik denk voor de meeste gebruikers wel effectief, maar nou ja.
Ja, ik heb wel het idee dat inmiddels een beetje een symbolische actie is geworden om de Pirate Bay te blokkeren. Want ja, inderdaad, sowieso, ik heb het idee dat het verkeer inderdaad ook wel wat minder wordt daarnaartoe. Maar ja, er zijn inderdaad zoveel alternatieven, zowel illegaal als wat Jur zegt legaal, dat ik me inderdaad afvraag hoe erg het nog nodig is en hoe groot het probleem van de Pirate Bay nog is.
Ja, en hoe groot het probleem van de filmindustrie überhaupt nog is. Nu alle streamingdiensten bij in miljoenen huishoudens dagelijks in gebruik zijn.
En weinig kosten.
Ja, precies.
Ik vind het wel mooi, want destijds toen die hele strijd losbarstte en alle rechtszaken, zo zei iedereen al van, de sleutel tot succes in de strijd tegen piraterij ligt niet in het verbieden en opsporen en tegen, het ligt in het bieden van een beter alternatief, waardoor mensen voor gemak gaan kiezen en niet het web opgaan om illegaal te downloaden. Want dat zie je nu zowel in gaming als in films en series, is dat het aanbod zo gemakkelijk en zo, met één druk op de knop heb je, dus het is bijna alles wat je wil zien, of in ieder geval veel. En dan met games helemaal, als je dingen als Steam gebruikt, automatische updates, om online kunnen spelen zonder problemen, digitale libraries, ook op PlayStation. Het gemak heeft ervoor gezorgd dat het een veel minder groot probleem geworden is.
Brein die heeft ook altijd gezegd van, dat is ons beleid. Wij aan de ene kant is het inderdaad handhaven en illegale shit opsporen, en aan de andere kant is het legale content stimuleren. Dat hebben ze altijd gezegd van, wat wij doen is 50-50. In de praktijk kent iedereen Brein in ieder geval als de partij die vooral inderdaad ageert tegen de Pirate Bay. Maar ik vind het wel altijd opvallend dat Brein die heeft heel lang een site online gehad. Met hier kun je nog legaal dingen kijken en luisteren en gamen en weet ik veel wat. En op die site stond echt tot 2 of 3 jaar geleden stond Zune Library stond daar nog op. En toen dacht ik wel van ja, dat geeft wel een beetje aan hoe serieus dat je het neemt.
voor de duidelijkheid, Microsoft Zoom van die,
ja,
van
voor degene die inderdaad dat
van
niet
15 jaar
weten.
Geleden.
Precies. Ja. Ja.
Maar dit is dus wat je vaker hoort als kritiek op Brein, maar ik vind dat een beetje vreemd, want Brein is een organisatie die is opgezet om auteursrechten te beschermen en om overtreders daarvan achterna te gaan. De Brein heeft helemaal niet als verantwoordelijkheid of als doel om legale content te stimuleren. Dat moeten
als verantwoordelijkheid niet, maar als doel zeggen ze het zelf wel. Okay. Of in ieder geval dat dat belangrijk is om te doen.
Ja, tuurlijk. Maar het is een soort van beveiligingsorganisatie die is op opsporing en op represailles gericht. En je kan het er niet mee eens zijn. Maar ze doen exact wat ze moeten doen waarvoor ze voor betaald worden. En het is niet aan hun om de content te ontsluiten of de consumenten een manier te geven om makkelijk aan hun materiaal te komen. Dat moeten de bedrijven die Brein vertegenwoordigt, moeten dat zelf
uitzoeken. Dat is inderdaad wel waar, ja. Dat klopt.
En jij bent het er ook mee eens, Jur?
Ja, zeker. Mijn punt was ook niet gericht op Brein, maar gewoon op het algemene probleem van piraterij. En ik denk dat Brein er enorm mee geholpen is dat services als Netflix en Steam in principe niet meer weg te denken zijn als jij veel content consumeert.
Precies, gemak gaat uiteindelijk voor veel mensen voor alles. Julian, wat heb jij meegenomen?
Ik heb nog een technisch nieuwtje. Er is weer een architect van AMD vertrokken naar de concurrent Intel. Dat cool. is de afgelopen jaren veelvuldig gebeurd. Dat is eigenlijk in de techwereld ook niet heel ongebruikelijk. Dat echt de topmensen uit de technische hoek, dat die van de ene fabrikant naar de andere fabrikant vertrekken. En dit keer is dat Ali Ibrahim. En die heeft zo'n 13 jaar bij AMD gewerkt. En onder andere is hij verantwoordelijk voor de chip die in de Xbox-console zit. Ook die in de nieuwe Xbox Series X komt. En die man die dus dat ontworpen heeft en die divisie geleid heeft, die gaat of die is al intussen al bij Intel aan de slag. Je zou dan kunnen denken, Intel gaat ook console-chips maken. Dat is niet een conclusie die je meteen eruit kan halen, maar het is wel weer een stap van Intel om zijn GPU-divisie te versterken. In 2017 al heeft Intel de topman van de AMD-GPU-divisie overgenomen, Raja Koduri. En die heeft toen een heel team om zich heen gebouwd met allemaal mensen uit de industrie, waaronder heel veel mensen die dus van AMD vandaan komen. Dus je ziet echt een hele verschuiving van topmensen van AMD die naar Intel vertrokken zijn. En ja, dat zou de komende jaren wel zichtbaar kunnen gaan worden in het aanbod van producten van Intel.
Is AMD nu verzwakt, denk je?
Dat denk ik niet. AMD heeft een enorm sterke positie als het gaat om die consolechips. Ik bedoel, sinds de PlayStation 4 en de Xbox One leveren zij al die chips. Dat is inmiddels zo'n 7 jaar geleden. En dus in al die jaren hebben ze daar vaste klanten aan. En ook de nieuwe generaties, zowel de PlayStation 5 als de Series X, hebben ook weer van die AMD-chips. En dat betekent dus dat ze ook weer de komende 7 jaar daar helemaal in vastgebakken zitten. En stel dat Intel bedenkt van, goh, we willen op die markt gaan concurreren, ja, dan moet je zo'n inhaalslag gaan maken. Maar het zou eventueel voor concurrentie kunnen gaan zorgen. Dat zou misschien wel interessant zijn voor de markt als er twee grote partijen gaan inzetten op een chip voor consoles. En dat er dan nog meer krachtige chips
maar
komen.
Maar weten we iets van Intels plannen?
Nou ja, ze werken al een tijdje aan die GPU's, maar dat is wat we vooral daarvan weten zijn. Ze hebben die architectuur, de XA-architectuur noemen ze dat. En die zal eerst naar datacenters komen. En dat zie je steeds meer bij GPU-fabrikanten. Ja, daar zit gewoon veel geld, want GPU's kunnen voor kunstmatige intelligentie heel goed ingezet worden. Dus al die grote datacenters van alle bedrijven, de Facebooks van deze wereld, die hebben heel veel baat bij dat soort apparatuur. En daar zit gewoon een hele grote markt met heel veel geld. Dus dat is waar ze op richten. Maar Intel wil uiteindelijk ook consumenten-GPU's maken, zoals AMD en Nvidia dat nu doen. Intel heeft natuurlijk de geïntegreerde chips van hun videokaarten. Ja. Of van hun processors. En daar zijn ze marktleider mee, omdat dat nou eenmaal is wat in bijna alle computers zit. Maar hun doel is uiteindelijk ook om die losse videokaarten te gaan maken. Alleen dat gaat nog wel een paar jaar duren.
Yes, en wat ik ook een beetje afvroeg is, hebben we enig idee, want dit hebben we vaker gezien, verschuivingen van de een naar de ander in de processormarkt van mensen. Hebben we enig idee hoe ze dat doen? Gaan ze dan, komen ze gewoon met een zak geld? Of zijn het nodig die mensen uit voor koffie? En hebben ze dan heel overtuigende plannen of zo, die ze, ja, waarvan die mensen denken, ja, daar wil ik heel graag aan werken. Hoe werkt dat?
Het is wel interessant, want je hebt ook van die mensen die er staan, daar staan juist die architecten staan erom bekend om heel erg van het ene bedrijf naar het andere bedrijf te hoppen, omdat ze gewoon dat werk zo interessant vinden en dan aan een nieuwe architectuur willen werken. En nou ja, dan op een gegeven moment hebben ze het project afgerond en dan gaan ze weer ergens anders zijn. Zo zijn er van die ontwikkelaars die bij AMD, bij Apple, nou ja, dan van de ene naar de andere processorfabrikant hoppen eigenlijk, om daar steeds aan een nieuw project te werken.
Ja, dus en, zoals zij met hun werkgever omgaan, dat is hoe wij een beetje met onze verzekeringen zo omgaan. Ze hoppen,
ja, alleen doen ze dat niet om het jaar, maar echt om de 5 of 7 jaar. Want dat zijn echt lange trajecten. Dus en heel veel in de reacties zijn ook wel vaak wel, maar kan dat dan wel? Want heb je dan niet een concurrentiebeding? Volgens mij is dat in Californië helemaal niet aan de orde. Dan bestaat het überhaupt niet. En als het er wel zou zijn, dan kun je het natuurlijk ook gewoon afkopen. En ja, het is natuurlijk wel zo. Je kan niet al je plannen meenemen. En dan, bij AMD heb je de Xbox chip gebouwd. God, dan gaan we nu bij Intel gaan we diezelfde maken met een ander kleurtje.
Met alle documenten erbij.
Precies.
Ja.
Nee, ja. Ik denk ook omdat het om zulke tijdspannes gaat, dat ook niet aan de orde is. Omdat als je nu aan een nieuwe consolechip gaat werken, dan ga je dus aan iets werken voor wat over een jaar of 5 relevant moet gaan worden. Dus dan kan je beter opnieuw beginnen dan je bekende plannen weer uit je mouw te schudden.
Ja, we hebben ook niet heel veel gehoord over concurrentiebedingen in dit soort gevallen. En we hebben deze stap al veel vaker gezien. Mm-hmm. Eén keertje heeft het wel tot heel veel gedoe geleid. Maar dat was niet een processormaker. Dat was volgens mij die man die bij Waymo van Google wegging. Klopt. En naar Uber ging. En daarbij heel veel documenten en technologie.
Maar dat was ook
over
echt
zelfrijdende
het doel. Die zette eerst een eigen bedrijfje op om zich dan zelf te laten kopen door. Ja, dat was een beetje een ander verhaal.
Er is echt rechtszaken over geweest en zo. Yes, Jur, wat heb jij meegenomen vandaag?
Ja, twee dingen. Eén, daar hebben wij het van voor de uitzending heel even over gehad, voor de opname. En de onrust in Amerika, we willen toch even bij stilstaan. Niet al te uitgebreid. Niet omdat we er niet over willen praten, maar omdat Tweakers natuurlijk een techplatform is en wij misschien niet de meest aangewezen personen zijn om hier heel veel van te vinden. Waar we natuurlijk wel mee te maken krijgen in heel directe zin is de uitsteldingen die er nu zijn. En ik geloof een Android-presentatie of een uitrol die is uitgesteld. Nou, de PlayStation 5-presentatie natuurlijk. Ik heb zelfs nog directer een artikel dat al ingepland stond en klaar was uit het systeem moeten halen. En die wordt het na de orde uitgesteld omdat de bijbehorende game die deze week aangekondigd zou worden, niet aangekondigd wordt. Dat gebeurt later. Dat is voor ons natuurlijk heel onpraktisch, maar ik wil dan toch wel even zeggen dat ik in ieder geval persoonlijk, ik kan natuurlijk niet veel Tweakers spreken hier, het allemaal heel sterk vind wat er nu gebeurt en alle bedrijven die inderdaad de moeite nemen om hun planningen aan te passen. Dan ben ik niet naïef genoeg om niet te denken dat er ook ergens wel een marketing of PR guy zal zijn die zegt, jongens, dit is niet een slim moment voor ons om iets aan te kondigen. Sure, dat zal er vast mee te maken hebben, maar de bottom line is dat er nu heel veel informatie over van alles niet op internet wordt gezet, niet in de media komt, zodat er meer ruimte ontstaat voor heel belangrijke dingen. En ik kan daar alleen maar achter staan. Dat is één.
Staat genoteerd. Denk je trouwens, want ik vind het wel echt een interessante kwestie, het feit dat zoveel dingen worden uitgesteld op heel veel vlakken, ook op het gebied van tech al op heel veel vlakken. Zijn er dan echt beslissingen die met de rekenmachine in de hand zouden worden genomen? Of zijn er dan medewerkers van die bedrijven die zeggen, jongens, dit kunnen we nu echt even niet doen. Dit is niet
Ik vind het heel gevaarlijk om daarover te speculeren. Ik denk dat mijn boerenverstand zegt, er zullen vast van beide voorbeelden zijn. Er zullen zeker bedrijven zijn die zeggen, dit is heel goed, hier staan wij achter. En wij gaan niet nu een heel groot nieuwsding of een game aankondigen of iets dergelijks. Er zullen vast ook partijen zijn die zeggen, oh jeetje, Android is uitgesteld, PlayStation uit. Ja, we kunnen het nu niet maken om in deze week dan wel te gaan of om in dat vacuüm te springen. Want dat is ook weer zo profitorisch of mensen gaan ons geen aandacht geven. Die zullen er vast ook zijn. Ik vind het wel gevaarlijk om daarover te speculeren zonder dat je weet wat er intern bij die bedrijven wordt besproken.
Ja, nu denk ik ook wel dat bij gaming speelt het extra, omdat in heel veel games zitten natuurlijk elementen van geweld en dat is in deze weken natuurlijk wel heel gevoelig. Denk je dat dat ook meespeelt of is dat geen factor?
Nou, ik denk meer dat het een factor is dat je in gamepartijen, in ieder geval de bedrijven waar ik ben geweest, zie je gewoon een heel gemengd, is een hele gemengde workforce. Dus gewoon people of mensen uit van alle kleuren, uit alle windstreken. En dat vind ik om te beginnen een heel gezonde situatie. Maar ik denk dat het vooral ook daar vandaan komt dat zij dan als bedrijf daar niet achter kunnen staan. Ik bedoel, hoe ga je dat... Ja, ik wilde zeggen, hoe ga je dat uitleggen? Aan de andere kant, dat zou dan betekenen dat als je hem wel zou deze week zou aankondigen, dat moet dan verwerpelijk zijn of zo. Ik weet niet of dat waar is. Als ze het wel hadden aangekondigd, is dat dan per definitie verwerpelijk? Dat weet ik ook niet. Ik weet in ieder geval dat de statements die gemaakt worden, ja, weet je, als ze niet echt helpen, dan schaden ze volgens mij ook niet. Dus ik sta daar zeker wel achter.
Yes, check.
Ja, en dan een echte highlight, want dat werd dinsdag bekend. Epic Store is bezig aan een inhaalslag als het gaat om het koninkrijk waar Steam al jaren op de troon zit.
Mogen we spreken van een epische inhaalslag?
Oh, Arnoud, ik wist gewoon dat je het ging doen.
Makkelijk, hè?
Ja, nee, een epische inhaalslag inderdaad. Nee, maar goed, toen Epic Store werd aangekondigd en de tarieven bekend werden, toen hadden wij het er in de podcast al over dat zoveel betere deal was voor uitgevers, et cetera. Nou, dacht Epic Store, wij kunnen nog wel een betere deal maken voor een uitgever en wel voor Sega. Weet je wat wij doen? We geven gewoon een enorme zak geld aan Sega en de Creative Assembly. En wij kopen de exclusieve rechten op de nieuwe Total War Saga game. Dat is Total War Saga Troy. En die brengen wij dan op 13 augustus uit. En iedereen die hem op dag 1 downloadt, die kan dat gratis doen. Houdt de game daarna ook gewoon in bezit. Dus ja, de facto is de nieuwe Total War game een gratis game, mits je hem op 13 augustus uit de Epic Store haalt. En mocht je hem nou toch liever op Steam spelen of ergens anders kopen, dan moet je een jaar wachten. Want in augustus 2021 komt hij pas op andere platformen uit en kost hij dan ook gewoon geld. Dus ik vind het nogal wat.
Ja, en denk je, want dit is natuurlijk dat zei je heel terecht, een promo voor de Epic Store, een manier om een inhaalslag te maken. Helpt het?
Ja.
Oké.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, wij zitten natuurlijk in de bevoorrechte positie dat we games over het algemeen wel gewoon krijgen om te testen. Maar geen enkele twijfel dat als ik deze games zou willen hebben en moeten kopen, normaal gesproken, dat ik dan gewoon op 13 augustus even de Epic Store opstart. En nou ja, ik neem aan dat je niet de enige bent, dus dat zou nog wel eens een dingetje kunnen worden, de Epic Store opstarten en dat ding downloaden. Oh, dat zou grappig zijn, dat de download zo langzaam gaat dat die niet binnen 24 uur klaar is, waardoor je alsnog moet betalen.
Die kans is er, want ik denk dat vrij veel mensen het zullen willen dan.
Ja. Nou ja, dat zal vast niet zo werken. Maar goed, in ieder geval, ik zou hem absoluut downloaden. En nou, Epic Store heeft natuurlijk wel meer al gratis weggegeven. GTA onlangs nog en volgens mij Civilization vorige week. Maar dat zijn games die allemaal al uit waren op andere platformen. Veel mensen hadden die al gespeeld. Ik heb GTA ook niet nogmaals gedownload. Ik had al 3 verschillende versies, ik hoefde er niet nog eentje bij. Maar nu een heel nieuwe game, gewoon die op release gratis te downloaden is. Ja, als dat geen gamers naar je platform gaat trekken, dan kun je beter stoppen, denk ik.
Maar dat maakt me met al die exclusives voor verschillende platformen, dat maakt op de PC natuurlijk ook helemaal niet uit. Het maakt helemaal niet uit of jij Epic Game Store opstart of Steam of zo. Dit is niet zoals bij consoles, dat je per se dan 2 dure apparaten moet kopen om alles te kunnen spelen wat je wil.
Nee, en over het algemeen loopt zeg maar het multiplayer deel ook niet via Steam of via Epic. Dat gaat gewoon via de multiplayer tak van het spel zelf, dat gewoon Steam-spelers aan Epic-spelers koppelt. Maakt helemaal niks uit volgens mij. Dus nee, in die zin. Nou heb ik wel gehoord, ik heb de ins en outs nog niet gehoord, maar ik weet dat er een aantal redactieleden bij ons helemaal geen fans zijn van de Epic Store. Dus er zullen vast
Wat mij opviel is ook dat in de blog waarin Sega dit aankondigt, ze meteen echt heel hard ook in de verdediging schieten.
Ja.
Want die game is ongeveer vorig jaar aangekondigd in september en er stond al een Steam-pagina online. En tot gisteren stond daar ook gewoon op, in 2020 beschikbaar. Dus later is een keer die deal met Epic gekomen. Ja. En in die blog schrijven ze ook echt van, ja, dit is een beslissing die we voor deze subserie maken. Dus dit is een experiment en het betekent niet dat Total War Games in de toekomst exclusief worden. Zelfs,
ga ook niet klagen bij individuele mensen van de studio. Dat vond ik een hele mooie opmerking. Van, ga niet mensen die je kent of online volgen de studio lastigvallen. Want zij hebben dit ook niet bedacht en kunnen er ook niks aan veranderen. Richt je eventuele kritiek op Sega als geheel, de Creative Assembly als geheel.
Misschien is er intern ook wel een beetje een strubbeling.
Maar ik vind wat nog veel grappiger is. Later vandaag, als je dit op donderdagochtend luistert, dan komt mijn preview van Total War Saga Troy online. Om 4 uur vanmiddag. En die preview-versie, die heb ik gewoon via Steam gespeeld.
Dat kon wel gewoon.
Ik heb geen idee of ik het mag vertellen, maar het is nu toch al te laat. Dus dat liep gewoon via zo'n Steam-beta-programma, weet je wel. Dus dat vind ik dan wel een saillant detail.
Nou, het is sowieso interessant om die blog te lezen, want je ziet er ook een beetje die afspraken die gemaakt zijn. En dus Sega en die ontwikkelaar zijn benaderd door Epic voor die exclusiviteit. Dat gebeurt wel vaker bij games. Maar op een of andere manier is daar dus bekokstoofd dat die game dan ook een dag gratis weggegeven gaat worden.
Ja, nou ja, ik kan me op zich wel voorstellen. Want stel je voor, jij komt Epic en Epic, Sega en Creative Assembly zitten in een tafel. Aan een tafel en, nou ja, goed, Epic wil die game hebben. En Sega en Creative Assembly zeggen, ja, nou ja, de meeste mensen die ons een game spelen, die doen dat via Steam. Dus wij zitten hier niet heel erg op te wachten. Oké, nou, dan geef je een hele grote zak. Zeg, ja, grote zak geld. Dan lijken we echt sell-outs. Daar zitten onze gamers ook echt niet op te wachten. Hier worden wij niet beter van. Oké, dan maken we de game gratis voor die gamers, als ze maar naar de Epic Store komen. Ja, wat moet je dan nog zeggen als Sega zijn? Dan is het toch klaar?
Sega zegt ook, kijk, we hopen dat we hiermee heel veel nieuwe spelers kennis laten maken met dit genre. En dat is ook een heel valide argument voor die ontwikkelaar en uitgever. Ja. Want heel veel mensen die nog nooit zo'n Total War game gespeeld hebben, gaan die nu voor het eerst spelen. En misschien dan wel een volgende wel kopen. Dus, het
moet trouwens wel echt heerlijk zijn om bij de Creative Assembly. Het is trouwens de Sofia-tak, de Bulgaarse tak die hem maakt. Maar het moet heerlijk zijn om daar nu te werken. Want je hebt totaal geen druk meer. De game is al gewoon een soort van uitverkocht. Want ja, ze hebben het gewoon afgekocht.
Dus succes gegarandeerd.
Geld is al binnen.
Maar Julian, ik wil deze vraag toch even aan jou stellen. Heb je liever gratis games of liever geen exclusives?
Ik heb liever concurrentie. Dus je kan het heel erg niet eens zijn met de praktijken van Epic. En daar lees ik ook heel veel kritiek op. Maar ik denk dat het heel gezond is voor de markt in zijn geheel. Ook al is Epic misschien niet de partij die het gunt. Of ook al ben je het oneens met die werkwijze. Steam heeft een enorm monopolie. Goed, er zijn alternatieven, maar met de grootte die het heeft, levert dat uiteindelijk gewoon een ongezonde situatie op, hoe gemakkelijk het ook is. Kijk, je hebt natuurlijk de Uplays en de EA's die allemaal eigen winkels hebben, maar dat zijn platforms voor hun eigen games. Ja. En wat Epic doet is toch echt een grote winkel maken, waar alle andere uitgevers ook weer in terechtkomen. En tuurlijk, dat gaat gepaard met vieze spelletjes en bakken geld voor marketing en promotie. Maar uiteindelijk denk ik dat het een goede situatie is voor gamers, omdat er gewoon meerdere manieren komen om je game te verspreiden. En dat het levert concurrentie op en uiteindelijk lagere prijzen.
Ik ben wel benieuwd hoe Steam hierop gaat reageren uiteindelijk. We hebben natuurlijk de laatste jaren eigenlijk sinds dat Epic Store er is, en sinds dat uitgevers ook zelf met shops bezig zijn, hebben we vaker het nieuwsbericht gelezen. Game X verschijnt niet op Steam. Of uitgever Y haalt al zijn games van Steam. En meestal komt het dan wel weer terug na een tijdje. Maar het kan natuurlijk. Kijk, Steam gaat dit natuurlijk ook niet onbeperkt over zijn kant laten gaan. Er komt een moment dat Steam zegt van, joh, leuk, hartstikke leuk jullie deal sluiten, maar dan halen we maar jullie hele library maar gewoon down. Kijk, uiteindelijk is Steam natuurlijk wel gewoon een heel belangrijk verspreidingsplatform voor games. Ja, dus op het moment dat jij als uitgever daar niet meer op mag, en ook, want nu is het een beetje, Sega doet nu dit met deze game, maar de overige Total War games staan nog wel gewoon op Steam. Ja, wat Steam zegt van, nou oké, leuk deze deal, maar dan kappen we dus ook gewoon met Voetbalmanager en met de rest van je Total War games.
Daar hebben ze zichzelf toch helemaal mee?
Nou ja, weet ik niet.
Want heel veel mensen hebben dan toch de Epic Games Store al geïnstalleerd. Ja. Dus voor mensen maakt het verder niet.
Steam moet iets gaan doen.
Precies, maar dat kan natuurlijk ook positief zijn. Ze kunnen besluiten om meer geld te geven aan ontwikkelaars of games goedkoper te maken voor gamers. Dus
dat is wel de clue van concurrentie, dat we uiteindelijk lagere prijzen krijgen. Dat is wel een beetje de
Of ontwikkelaars betere marges, want dat is natuurlijk een van de grote hangijzers.
Ja. En tot slot wilde ik het nog eventjes hebben over iets wat nog een gerucht is. En helaas heb ik nog niet gehoord dat het waar is. Maar ik hoop het wel ontzettend. Het is namelijk dat iOS 14 van Apple op alle apparaten zou gaan draaien die nu ook iOS 13 draaien. Dus de ondersteuning blijft nog een jaar voor alle apparaten die dat draaien. Waaronder mijn oude vertrouwde iPhone SE uit 2016. De iPhone 6S. De meest verkochte iPhone tot nu toe uit 2015. En, ook niet onbelangrijk, de iPad Air 2. Die heel veel mensen nog hebben liggen uit 2014. Die krijgt dan een support van 7 jaar. En dat is wel echt, denk ik, ongekend in de tablet- en de telefoonmarkt. Ik was daar, ik zag dat en ik was daar best wel enthousiast over. Maar ik vraag me wel een beetje af hoe dat bij jullie zit. Maakt dat nog uit? Want ik merk dat Apple nu heel erg een verkoopargument maakt van de lange ondersteuning die ze bieden, ondanks dat je bepaalde features natuurlijk niet krijgt op oudere apparaten, omdat de hardware het niet kan, of omdat ze de software niet willen aanpassen, omdat dat een verandering geeft die mensen wellicht niet zullen accepteren. Maar is dat een goed argument voor om nu iets nieuws te kopen, Julian? Denk je dat dat uitmaakt?
Ik vind dat zeker een heel goed argument van Apple-apparatuur. En ook iets wat ik altijd aanhaal als ik mensen iets aanraad. Ik zou ook zelf zich niet er tegen staan om een iPhone te hebben. Ik heb alleen, ik wil het liefst een groot model met het nieuwste van het nieuwste en de beste camera's. En dan bij een iPhone kom je dan meteen uit bij de nieuwe modellen die heel erg duur zijn. Dus ja. Die heb ik niet. Maar ik heb bijvoorbeeld een iPad Pro en dan heb ik een oud model uit 2017, geloof ik. Maar de softwareondersteuning daarvan is uitmuntend. En dat apparaat voelt nog als nieuw, werkt als nieuw, werkt perfect. Is snel fantastisch. En zo heb ik ook een oude, wat is het, de iPad Retina, de allereerste. Volgens mij uit 2013. Die heb ik tot een jaar geleden of zo heb ik die gebruikt. En op een gegeven moment kreeg die geen iOS-updates meer. Maar die was een jaar of 6 oud ondertussen. Dat is fantastisch. Dat is gewoon... veel warmer geld.
Het maakt het heel makkelijk inderdaad wat jij zegt om mensen iets aan te raden, om dan gewoon te zeggen van dan neem maar een oudere iPhone. Als het budget vooral je ding is, dan doe dat.
En als je gemak wil, geen gezeur, lange ondersteuning.
Ik heb ook het idee, maar dat is misschien een beetje anekdotisch, maar ik heb het idee dat ondersteuning van besturingssystemen ook voor steeds meer mensen steeds belangrijker wordt dan een paar jaar geleden, van hoe lang dat duurt.
Ja.
En ik weet niet of we bijvoorbeeld data kunnen vinden in de PriceWatch of zo, die dat misschien ondersteunt op de een of andere manier. Maar ik heb het idee dat als je vroeger tegen iemand zei van maar neem nou gewoon die telefoon, want dan krijg je de beste beveiligingsondersteuning mee. Dat stond echt op het helemaal onderaan bij iedereen op de prioriteitenlijst. En inmiddels is dat wel weer een stuk hoger.
Nu moet ik wel zeggen, dat zijn wel twee verschillende dingen. Dus beveiligingsupdates ook op Android, die lopen veel langer door dan versie-upgrades. En ook op iPhones is dat zo, want bijvoorbeeld voor oudere iPhones die geen eens iOS 13 hebben, kwam onlangs nog 12.4.7 uit, die een wel heel erg kritiek lek dicht in de mail-app, waardoor je zonder een mail te openen geïnfecteerd kon raken met malware. Dan nemen ze wel even de moeite om dat nog te fixen, ondanks dat je een iPhone 6 of 5S hebt of iets in die orde van ouderdom. Maar inderdaad, ik heb datzelfde idee, dat het steeds meer een argument wordt en ook als een soort van, wat Julian al zei, een soort van zorgeloosheid. Dus als je een 2 jaar oud apparaat koopt met Android, dan ben je toch een beetje onzeker van hoe dat verder zal gaan. Maar als je nu een iPhone 8 koopt of een XS, dan ben je wel een paar jaar gegarandeerd van iOS-upgrades. En dat is wel, ik denk dat heel veel mensen dat gewoon wel een fijn idee vinden en dat daardoor ook apparaten langer hun waarde behouden. Dat zie je ook wel in de tweedehandsprijzen terug, denk ik.
Ja.
Maar ik denk dat het zo langzaamaan tijd is om over ons allerfavoriete onderwerp te beginnen.
Ja, laten we eens even wat meer ruimte maken daarvoor.
We maken daar heel veel ruimte voor.
Jij hebt het ook gezet.
Die had ik ook al in mijn hoofd.
Als we nu een iets meer popiopie podcast waren, hadden we hier waarschijnlijk nu heel flashy gewoon die tekst van NASA in geëdit. Dat je zo de countdown hoort en alles, toch? Hadden we gedaan dan, toch?
Klopt.
Nou, ik vertelde dus aan mijn zoontje dat we het hierover gingen hebben. En die zei dus gelijk, maar zet je er dan ook het thema van Thunderbirds in? Met 5, 4. Ik had er wel zin in, moet ik zeggen. Maar laten we even beginnen bij het grotere plaatje. Thunderbirds was natuurlijk jaren 60. En toen hadden we de Space Race en dan moest er iemand naar de maan. Nou, dat is gelukt. In de decennia daarna hadden we de Hubble-telescoop en het ISS. En dat soort grote projecten die veel hebben opgeleverd, denk ik. Wat is er nu gaande in de ruimtevaart, Thijs? Wat is nu het grote ding waar we mee bezig zijn? Of de grote dingen?
Nou, als je het hebt over wat er vroeger gebeurde versus wat er nu is, dan zijn we niet superveel opgeschoten. Als in, vroeger was het idee van we gaan eerst naar de maan en daarna gaan we naar Mars en daarna weer verder. En we zijn nu een goede 50 jaar verder en we zijn eigenlijk niet buiten low Earth orbit gekomen, dus een lage aardbaan. Dat zie je ook bijvoorbeeld met het International Space Station. Maar wat er nu aan het gebeuren is wel dat die hele ruimtevaartsector aan het veranderen is naar een commerciële onderneming. En dat zie je met de opkomst van bedrijven zoals SpaceX, Blue Origin, met Boeing die daar meer commercieel mee gaat doen en zo. En alle dingen die we nu aan het doen zijn, die zijn commercieel aan het worden. En dat betekent dat er voor instanties zoals NASA veel meer geld overblijft straks in theorie, om daadwerkelijk ook verder te gaan naar de maan en naar Mars en zo. Dus dat is een beetje waar we nu staan.
Het is alleen dan ben je wel afhankelijk van de technologie van die bedrijven.
Ja,
toch?
Dat wel inderdaad. Nou ja, kijk, NASA die heeft daar natuurlijk nog steeds een flinke vinger in de pap. Want SpaceX die bouwt echt niet iets zelf in zijn achtertuin. En gaat dan naar NASA toe en dan zeggen ze van, hey, we hebben een raket gebouwd, wil je hem hebben?
Wil je mee?
Ja, precies, zo gaat dat niet. Dus NASA is daar nog steeds heel erg bij betrokken. Maar goed, dit zijn echt de eerste voorzichtige stapjes. En ja, dan is het niet gek dat je daarvan bouwt op de jarenlange ervaring van NASA.
Ja, dat lijkt me ook. Hey, even een gewone algemene vraag, Julian en Jur. Ik heb het idee dat de afgelopen jaren, ja, Thijs is er altijd heel enthousiast over geweest, maar dat een jaar of 10 geleden ruimtevaart eigenlijk helemaal niet zo'n groot ding meer was, dat een beetje was weggezakt. En nu hoor ik weer mensen enthousiast over lanceringen en er zijn livestreams en die kijken we en dat is heel leuk. Hebben jullie het idee dat het weer een beetje...
Ja, dat is toch logisch?
Dat meer de moeite waard is geworden?
Ongeveer 10 jaar geleden is Amerika gestopt met het in de ruimte, zeg maar naar de ruimte brengen van welk voertuig dan ook. Dus. Ja. En Rusland is niet zo van de livestreams. Ja, die zijn er dan vast wel, maar die worden in ieder geval niet zo breed uitgemeten en onderaan gedacht.
Een GoPro bij de lanceerplatform gezet.
Soort van, ja. Dit is een hele entertainment. Dit is, als je helemaal niets hebt met ruimtevaart en de techniek erachter, dan is het kijken naar een raket die omhoog gaat nog steeds heel erg leuk. En zeker als daar een beetje wat duiding bij zit. Iemand die uitlegt wat er gebeurt, waar de rookwolken vandaan komen. Wat zei je, Thijs?
John van SpaceX, inderdaad. Dat is inmiddels een bekend... Ja. Dat is die presentator die livestreams doet. Dat is inmiddels al best wel een bekend iemand aan het worden.
Nee, maar dat is gewoon leuk. En dan zie je een shotje in de cockpit even. En dan zit ze weer uit te leggen van, nou, dit gaan ze nu doen. En het is een soort van... bewegende Wikipedia-pagina over ruimtevaart. En dat is best wel tof.
Ik besefte me dat ook wel heel erg bij de afgelopen lancering van de Crew Dragon. Dat eigenlijk is het gebeurt geregeld, maar dan in de Soyuz. Alleen daar zie je nooit wat van. Je kan een filmpje vinden achteraf misschien en je hoort dat het gelukt is. Maar ik zou ook heel graag zo'n live verslag zien van de Soyuz-lancering met beelden uit de cockpit. Zo'n mooie jaren 70 capsule. Maar goed, dat zie je allemaal nooit, want in Rusland... show is er daar niet zo mee.
Je kunt wel zien dat het is allemaal veel minder flashy inderdaad. Precies. En meestal heeft NASA Live TV wel iemand die dan een beetje vertelt van... ja, nu ontsteekt de eerste trap en zo. Maar inderdaad, dat is vrij...
Je hebt niet beelden van de binnenkant. En zoals SpaceX en NASA dat doen, dat is echt een hele show natuurlijk. En het is super Amerikaans. En het is allemaal God bless America. En het is allemaal fantastisch. Maar het kleedt het wel heel mooi aan. En zeker bij zo'n missie die dan echt weer... iets nieuws brengt. Ja, dat vind ik geweldig om te zien.
Ja, en het begon natuurlijk al om even de vraag van... Want wanneer 2011 stopte NASA
laatste Space Shuttle lanceren.
En in de jaren daarna is natuurlijk SpaceX opgekomen... en hebben we de launches van de Falcons gezien... en vooral gezien hoe die dan voor het eerst succesvol terugkeerden. Dat vind ik eigenlijk misschien nog wel een specialer ding nog steeds... dan het feit dat we iets de ruimte in kunnen schieten. Dat we dus gecontroleerd terug kunnen halen. Dat vind ik nog steeds echt schitterend. Ja, met dat soort dingen... daar gaat natuurlijk iedereen met een tech-hart... dat hart gaat daar sneller van kloppen als je dat soort dingen ziet. We kunnen nu ineens iets omhoog schieten... en dan op een voorafgesproken plek weer recht op terugzetten.
Maar dit is dus het mooie wat SpaceX doet. Van SpaceX dat komt op en dat heeft gewoon die markt. Dat heeft eigenlijk eigenhandig een markt geschapen. Want vroeger had je gewoon... Er waren wel commerciële bedrijven die lanceerden. En dan heb je bijvoorbeeld over United Launch Alliance. Maar dat is gewoon een samenwerking van Boeing en Lockheed Martin. En dat zijn twee van die defensieaannemers. En ja, je kunt het commercieel noemen, maar het is gewoon een soort overheidsbedrijf met een BV'tje ingeschreven staat eigenlijk. En dat was eigenlijk een van de weinige die echt lanceerden. En je had dan Europa zelf nog en zo. En nu komt SpaceX op en die zegt van, nou, wij gaan dat ook doen op die markt. En wij doen het een factor 5 goedkoper. En wij gaan innoveren om te zorgen dat die raket ook omlaag kan en nog goedkoper kan worden. En ineens zie je dat die hele markt, die heeft eigenlijk jarenlang stilgestaan. En zegt van, oh shit, we moeten dit ook gaan doen. En nu is dus ieder bedrijf bezig om ook te innoveren. En ook zelf raketten te maken die ook kunnen landen op die manier. Om het maar goedkoper te maken.
Maar denk je dat de manier waarop SpaceX dat helemaal aankleedt... met die shows en die beelden... dat dat nu ook gaat overslaan naar de andere organisaties die raketten lanceren? Dat we hier dus meer een show van krijgen elke keer? Want het is natuurlijk wel hele goede marketing.
Ja, het is hele goede marketing, ja. Maar goed, ik denk van de andere kant, het is natuurlijk ook wel een markt waarvan de klanten niet zozeer geven op marketing. Dit is leuk voor mensen die gaan kijken. Maar als jij een satelliet wil gaan lanceren, dan, ja, dan ben je daar denk ik minder gevoelig voor.
This SpaceX launch was brought to you by McDonald's.
Het zou best wel eens kunnen.
Binnen twee jaar, no worries.
Ja. Yeah.
Maar Thijs, ik zag je twitteren zaterdagavond ook dat je haast zat met tranen in je ogen. Waarom,
oh, niet
waarom
haast,
vond je...
Toch? Echt waar. Hè? Ja, niet dat haast. Ik heb dat echt gezeten.
Ja, ja. waarom was deze lancering juist zo'n big deal? Want er gaan de hele tijd astronauten naar het ISS. Ja. Dat is een beetje het ding van het ISS, dat er astronauten komen.
Ja. Ja, we hebben het hier vorige week in de podcast natuurlijk ook een klein beetje over gehad. Maar wat je hebt gezien is echt historie. En niet alleen vanwege het feit dat het de eerste keer in 9 jaar is dat Amerika weer eens een bemande lancering doet. Maar vooral omdat het de allereerste commerciële lancering is. Dit is de eerste keer dat een bedrijf zelfstandig mensen heeft gelanceerd. En dat aan zich, dat... ja. Ik denk dat zoveel gaat betekenen voor de toekomst. Dat we in de toekomst gaan we dit zoveel vaker zien. En wordt het straks heel normaal. En door die prijzenslag gaat dat ook steeds goedkoper worden. Gaat dat, hoop ik, veel makkelijker worden. En wat dat betreft hebben we gewoon echt... We hebben geschiedenis gezien. We hebben voor het eerst gezien dat ruimtevaart echt van een instituut gaat. En van een wetenschapsding naar iets wat ook daadwerkelijk... iets groots kan gaan worden. Iets wat ook geld op kan gaan leveren en zo. En echt iets wat nuttig is.
Dus je ziet het dus, echt als bijvoorbeeld de eerste bioscoopfilm... terwijl je nu al ziet aankomen dat er later allemaal een tv in huis hebben. Zo'n ontwikkeling.
Ja, misschien wel een beetje inderdaad, ja. Ja. En de eerste keer is allemaal een beetje inderdaad... ja, het is nu nog heel duur en het is allemaal nog heel ingewikkeld. Maar ik hoop gewoon dat inderdaad straks, net als de bioscoop... of de eerste passagiersvlucht of zo. Weet je, dat was in het begin ook gewoon hartstikke exclusief en duur... en dat was een heel ding, maar inmiddels is ja, kun je voor 3 tientjes naar Moskou.
Ja, en hoe duur is het eigenlijk om nu 2 astronauten naar het ISS te brengen?
Dat is heel moeilijk te zeggen om het op een specifieke lancering te zeggen. Wat we nu weten is dat NASA 2,4 miljard uit mijn hoofd of 2,3 miljard dollar heeft uitgegeven aan SpaceX... om dit programma te ontwikkelen. Want wat NASA heeft gedaan... NASA had ook als heel duidelijk doel van... we willen de markt stimuleren. Natuurlijk, zeker in Amerika wel echt een ding. Dus die hebben gewoon geld gepakt... en die hebben dat gegeven aan een paar commerciële bedrijven. Niet alleen SpaceX, maar ook Boeing... en een ander bedrijf, Sierra Nevada Corp. En toen hebben ze gezegd van... hier heb je een smak geld... en ga maar een capsule ontwikkelen... die astronauten kan lanceren... En ja, hoeveel dat dan per lancering kost, is niet echt te zeggen. Maar ja, SpaceX die heeft daar natuurlijk ook zelf aan bijgedragen... door te innoveren met die Falcon. Maar van NASA heeft het dus 2,4 miljard dollar gekost.
Maar we weten ook dat lancering met de Soyuz kost... wat is het, 90 miljoen per
ja,
lancering
die Russen die Russen die vragen 90 miljoen inderdaad per stoeltje of zo, ja.
Ja, precies. Dus elke keer dat je iemand omhoog schiet, dat scheelt weer 90 miljoen.
Ja, precies, ja.
Ja, en dat is waar.
Het is ook zo dat NASA die zou aanvankelijk was het plan al om in 2017 deze lancering te doen. Maar ja, dit is ruimtevaart, dus het gaat altijd met vertragingen moeilijk. Dus dat heeft dan tot 2020 geduurd. Nou ja, fine. Maar toen heeft NASA, de Inspector General daarvan, die heeft een rapport uitgebracht vorig jaar. En die zei van ja, we hebben echt al meer dan 1 miljard euro extra uitgegeven aan onder andere de Russen en weet ik veel wat. Om naar het ISS te blijven kunnen. Een miljard meer dan dat we hadden gepland dat het zou zijn. Dus ja, ja, wat dat betreft is het gewoon een hartstikke goede deal als je het zo bekijkt.
Ja, want ik hoor nu dat het Rusland en Amerika... heeft Europa ook nog wat in de melk te brokkelen op ruimtevaartgebied... of zijn we vrijwel van de kaart verdwenen?
Qua bemande lanceringen niet echt, nee. Er zijn op dit moment 3 landen die dat kunnen. Amerika, Rusland en China. Mm-hmm. En Europa, wij kunnen heel goed satellieten lanceren. We hebben de Ariane-raket en er wordt ook een nieuwe Ariane-raket gebouwd. En dat is een heel betrouwbare en ook wel relatief goedkope provider om mee te lanceren. Maar mensen lanceren, dat, we zijn er nog niet eens mee bezig. Dat is, daarvoor kloppen wij ook gewoon aan bij Rusland. Kijk maar naar André Kuipers bijvoorbeeld. Of bij Amerika straks.
Ik heb wel het idee dat die ruimterace weer echt in volle gang is. Het is niet alleen Amerika, absoluut. Maar ook zeker China. Die zijn al op de donkere kant van de maan geland en willen mensen op de maan gaan zetten. India. Dus we hebben echt weer grootmachten die allemaal met nieuwe plannen bezig zijn. Waar ik ook echt meteen aan dacht bij de lancering afgelopen weekend is, wij gaan die Marslanding gewoon meemaken in ons leven.
Ja, ik denk het wel. Maar nou, André Kuipers die zegt altijd van, 5 jaar geleden dacht ik dat het binnen, of 20 jaar geleden dacht ik dat het binnen nu en 20 jaar zou gaan gebeuren. Mm-hmm. En ik denk nu hetzelfde. Dus ja. Het is elke keer van, ja, het gaat nu echt gebeuren. Nu echt en nu echt.
Ja.
Ik denk dat het probleem nog steeds een beetje is dat als je naar Mars wil, dat er gewoon geen ruk te halen is. En ja, dat je hebt weinig incentive om daar naartoe te gaan. Behalve als je Elon Musk bent en denkt van, nou, ik wil dat gewoon.
Een beetje groot denken.
Ja, precies, ja. Maar er is daadwerkelijk niet echt iets te doen. Net als op de maan eigenlijk.
Maar waarom is die space race dan weer uitgebroken, Julian? Heb je daar zicht op waarom dat zo ineens gebeurd is?
Ik weet niet waarom dat is, maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met de economische omstandigheden van landen als China en India. Dat die natuurlijk in de afgelopen decennia zo enorm gegroeid zijn. En wetenschappelijk ook heel veel vooruitgang hebben gemaakt in technologisch opzicht. En ja, dan krijg je dat soort ontwikkelingen. Wat natuurlijk lang een soort van alleen een exclusiviteit van Amerika is geweest. Het grote Amerika, dat laat het allemaal wel even zien. Rusland is die status ook een beetje kwijtgeraakt. Die zijn natuurlijk heel lang gewoon, gaan ze door met oude technieken. De Soyuz, nou ja, dat was uit de jaren 70 was dat hun capsule. Dat is nog steeds hun capsule, werkt prima. Maar daar zit niet te vooruitgang. En nu zijn die nieuwe grote landen, die willen ook laten zien dat ze meedoen. En ja, dan krijgen we echt de space race, wat we in de jaren 60 ook al hadden.
En voor bedrijven, die zien natuurlijk ook wel dat daar echt ook daadwerkelijk een markt ligt waar ze wat aan kunnen verdienen. Sowieso qua satellieten. En ik denk dat je de parallel best wel kunt trekken met satellieten. Want dat was vroeger ook alleen maar van of het leger deed dat. Of het waren wetenschapsinstituten. En die lanceerden dan satellieten voor, weet ik veel, eentje van 50 miljard. Of 50 miljoen euro. Maar je ziet dat inmiddels ook steeds goedkoper wordt. Er zijn steeds meer bedrijfjes die zelf een satelliet willen lanceren, wat helemaal niet zo duur is en wat helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. En dat kan gewoon tegenwoordig. En ik denk dat straks ook met mensen ook wel gaat gebeuren. Op dit moment is het nog heel duur en om naar de ruimte te gaan. Maar als je dat straks wil als wetenschapper of zo, dan wordt dat goedkoper. En dan waarom niet?
Ja, je hebt nu de rideshare voor satellieten, maar dan komt dus de rideshare voor astronauten.
Nou ja, dat is wel het idee van die Crew Dragon natuurlijk. Van, daar passen 7 mensen in. Je hebt er maar 2 nodig die daadwerkelijk weten hoe dat ding werkt. En net als bij de Space Shuttle zet je de andere 5 gewoon ergens op de achterbank. En zeg je nou, zet maar een helm op, bek houden en we gaan. En dan gaan ze. Daar hoef je niet zoveel voor te kunnen, in theorie.
Maar wat zijn de risico's dan? Want je kan het wel willen, maar het voelt alsof het risicovoller is dan pak een beetje op de trein stappen.
Ja, dat zal het ongetwijfeld zijn, inderdaad. Ik moet wel zeggen, die dingen worden natuurlijk redelijk goed gecertificeerd door NASA voordat ze omhoog mogen. Ik las laatst ook dat NASA de overlevingskans, ik weet niet of het echt de overlevingskans is, maar in ieder geval het risico voor een loss of crew, dus dat je de crew verliest, die moet minimaal 1 op 270 zijn bij de Crew Dragon lancering. En bij de Space Shuttle was dat 1 op 90, las ik. En dat vind ik best opvallend.
Dus als je 270 Crew Dragons zou lanceren, gaat het 1 keertje mis?
Ja, zoiets.
Statistisch.
Ja. Statistisch gezien zou dat het moeten zijn. Of in ieder geval, dat is waar het op gecertificeerd is.
Ja.
Dus,
vind je dat veel of weinig?
Vergeleken met de Space Shuttle is het best wel veilig. En dat zie je ook wel omdat, kijk, je had die Space Shuttle natuurlijk met hetzelfde idee als wat die Crew Dragon nu moet doen. Gewoon heel goedkoop, makkelijk op en neer en gewoon normale mensen meenemen, zoals leraren, om er even iets te noemen. Dat is niet waargemaakt, omdat dat ding veel te ingewikkeld bleek te zijn. En die Crew Dragon die gaat terug naar een veel simpeler concept. Gewoon een capsule die ook weer gewoon in de zee landt. Dat is het idee erachter. Dus ja, dat concept is wel, dat is veiliger. En het hele ding is ook gewoon op een raket die relatief veilig is. Dus ja, het is wat makkelijker ook om daar een reddingssysteem op te zetten bijvoorbeeld. Dat had de Space Shuttle niet. En dat heeft die Crew Dragon wel.
Ja. Dus nu we dit allemaal gehoord hebben, Julian, zou je als het kan gelijk mee willen?
Nou, ik zou nog misschien nog een decenniaatje wachten. Maar als ik dan de kans aangeboden krijg, nou, dat is wel iets waar ik serieus over zou nadenken.
En jij, Jur?
Oh, zeker wel.
Oh, gewoon zonder enig voorbehoud, gewoon ja, ik ga mee.
Je hoeft er niet over na te denken. Kom op.
Nee, ja, kijk, er zijn natuurlijk heus wel tegenpunten te verzinnen, maar stel, het gaat niet gebeuren, maar stel dat Musk aan de telefoon hangt en hey, we hebben je naam uit miljoenen getrokken en je mag mee naar boven. Ja, als je dat toch over een once-in-a-lifetime opportunity hebt, dat ga je niet. In mijn optiek ga je dit niet afstaan. Kijk, ik kan me wel voorstellen, op het moment dat je kinderen hebt bijvoorbeeld, dat je er toch een tweede keer over nadenkt. Nou, die heb ik niet, dus voor mij maakt dat dan wat minder uit. Maar er zijn vast omstandigheden dat je toch even denkt van, wat als en wat is dan het gevolg op aarde? Maar voor mij is het een no-brainer.
Maar wat vinden jullie van het commercieel worden van ruimtevaart op deze manier, als het voor pleziervluchtjes zou worden gebruikt? Want natuurlijk, we schieten geregeld die raketten de lucht in. Nou ja, dat brengt behoorlijk wat uitstoot met zich mee. Ik heb daar geen probleem mee, want dat is voor een hoger doel. Maar als we dit elke week gaan doen...
Mooi, hoger doel. Mooi.
Met zeven rijke toeristen aan boord. Wat vinden we daar dan van?
Nou, zolang ze maar niet harder dan 100 km per uur gaan, vind ik het prima.
Maar je bedoelt het daadwerkelijk vanuit een duurzaamheidsperspectief?
Ja, precies. Kijk, dus nu is dat met een doel. Maar als dat een toeristisch programma wordt, wat is dan het doel? En is dat dan oké?
Qua duurzaamheid weet ik het niet, maar ik denk dat het in dat geval wel heel goed is om gewoon die raketten weer terug te krijgen op aarde. Want als je ziet van hoe belachelijk het eigenlijk is om al die dingen gewoon terug in de zee te gooien.
Zeker, maar zo'n lancering is natuurlijk niet gratis verder qua uitstoot.
Nee, dat klopt inderdaad. Ja, dat weet ik niet. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe onduurzaam dat
vooral,
is.
Hoeveel uitstoot. Ik denk vooral dat zeg maar lanceringen zo weinig voorkomen eigenlijk, dat misschien nooit heel duidelijk in kaart gebracht is wat het gevolg zou zijn als je het bijvoorbeeld echt maandelijks of wekelijks zou gaan doen, zeg maar. Wat dan het gevolg is voor het milieu.
Nou, voor een goed toerisme heb je denk ik dagelijkse lanceringen nodig, minimaal. Want anders dan heb je weinig volume en dan kan je niet echt van een toeristische sector spreken of zo. Dus dan zou het even normaal worden als pak een beetje. Nou,
klimmen van
de Eiffeltoren misschien niet, maar...
Maar je hebt nu al van vorige week woensdag op zaterdag gezien dat dagelijks lanceren sowieso al niet kan door de verschillende parameters die nodig zijn om veilig te kunnen lanceren. Dus dat speelt sowieso al niet mee. Of speelt sowieso wel mee, moet ik zeggen.
Ja, maar dan zou je vanaf locaties kunnen gaan die wellicht wat zekerder zijn op het gebied van weer, waardoor je pak een beet, want dat zijn gewoon gemiddeld dus natuurlijk, als je 320 dagen per jaar zou kunnen lanceren, dan dat het al heel erg goed is. Ja, ik vind het wel een kwestie die de moeite waard is om te overwegen, want het klinkt allemaal heel mooi dat we allemaal naar de ruimte zouden kunnen. Maar als we daarmee onze eigen aarde kapot maken, ja, dan moeten we goed overwegen of dat eigenlijk wel de moeite waard is. Ja. Dus dat is wel een nadeel van ruimtetoerisme. Hoe denk jij daarover, Thijs?
Ja, dat denk ik inderdaad ook wel. Maar nogmaals, ik weet inderdaad niet hoe vervuilend een raketlancering daadwerkelijk is. Ik vind het interessant om een keer uit te zoeken. Ik denk dat het grotere risico is van hoeveel... wat accepteer je als het misgaat? Hoe vaak accepteer je dat iets mis moet gaan voordat je doet? Kijk, als een vliegtuig 1 op de 270 keer neerstort, ja, dan stap ik er niet in.
Nee.
Dus zou je dat dan bij een raket wel doen? Ik denk dat het wel altijd exclusief genoeg blijft dat je dat risico kunt accepteren misschien. En dat het daarom ook kleinschalig genoeg blijft om de duurzaamheidsproblematiek daarmee te kunnen verantwoorden, denk ik.
Ja. Maar dan blijft het dus heel kleinschalig. Dan wordt het nooit echt massa-toerisme of zo.
Nee, massa misschien niet inderdaad. Ik denk dat het toegankelijker wordt. En dat het ook betaalbaar is. Maar goed, betaalbaar is natuurlijk heel relatief. Kijk, voor sommige mensen is 50 miljoen misschien betaalbaar. Maar als je zegt 2 miljoen, dat is, ja, dan zijn er al veel meer mensen die mee kunnen. Om iets te noemen.
Ja, dat is waar. Ja. Hey, en dan even naar de toekomst. Als we over 20 of 30 jaar terugkijken, Thijs, waar staat de ruimtevaart dan, denk je? Dat is lastig voorspellen, maar laten we het toch proberen. Waar staan we dan?
Ik vermoed dat er dan een heel levendige commerciële activiteit is in een lage aardbaan. Dus bijvoorbeeld niet het ISS, maar gewoon een ruimtestation waar je naartoe kunt om zowel toerisme als gewoon simpel onderzoek, als misschien inderdaad Tom Cruise die erheen gaat om een film op te nemen en zo. Ik denk dat dat soort dingen steeds normaler gaan worden.
Is dat dan een heel nieuw ruimtestation?
Wat zei je?
Is dat dan een heel nieuw nog te bouwen ruimtestation?
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het ISS, dat heeft sowieso een levensduur van, dat gaat nog tot 2024 mee volgens mij, of tot 2028 is de planning. Maar dat is eigenlijk al over zijn levensduur heen. Dus ik denk dat dat gewoon weggaat en dat er dan een nieuw ruimtestation zal komen. Dat iets, het zal sowieso goedkoper worden, want ISS heeft 110 miljard gekost of zo. Natuurlijk, ja, dat ga je nooit betalen. Maar ik denk dat er een goedkoper ruimtestation wordt voor simpelere bezoekjes. En tegelijkertijd denk ik, of hoop ik misschien, dat NASA en dat soort instituten meer tijd hebben en meer geld hebben om ook daadwerkelijk missies te gaan doen die ook weer grensverleggend zijn. Dus bijvoorbeeld naar Mars of weer terug naar de maan of echt vet onderzoek gaan doen, dat soort dingen.
Dus we gaan naar Mars. Dat is wel de conclusie
Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk is er echt wel iemand gek genoeg om daar naartoe te gaan.
Ik denk wel dat je zeker wat toerisme betreft nog een belangrijke stap overslaat, namelijk gewoon het scenario waarbij je omhoog gaat, een rondje vliegt en dan weer terugkomt.
Ja, die
maar.
Inderdaad niet, ook.
Geen docking en dat soort dingen allemaal.
Nee, dat misschien inderdaad wel, ja. Inderdaad, ik denk dat dat ook wel een ding wordt, ja.
Dat je alleen even een mooi plaatje voor Instagram kan maken en vervolgens weer...
Nou ja, gewoon. Ik weet niet hoe lang zo'n baan om de aarde dan minimaal moet duren voordat je dan weer re-entry gaat doen.
92
maar...
minuten.
Zoiets inderdaad. Dat je drie kwartier om die aarde heen gaat en dat je dan weer terug.
Weet je wat het probleem een beetje is? Ruimtetoerisme, dat wordt al jaren beloofd. En dat proberen ook bijvoorbeeld die bedrijven zoals Virgin Galactic. En die willen dan van die paraboolvluchtjes doen. Maar ik ben altijd heel sceptisch geweest of je gewoon alleen met een pleziervluchtje waar je verder niks mee gaat doen, of dat een heel duurzaam verdienmodel is. Of je daar daadwerkelijk genoeg geld mee kunt verdienen om dat te betalen. Ja. Dat weet ik niet. Vind ik altijd een moeilijke. Dus ik denk dat je eerder zoiets ziet als dat inderdaad filmmakers of reclame of bedrijven naar een ruimtestation gaan om daar een video op te nemen wat vet is. En dat het dat is.
Maar je kan het ook omdraaien. Hè? Je kan iets hebben waarmee je hele functionele mensen zeg maar de ruimte in laat gaan. En die spullen zijn ook te huren. Mocht jij toevallig een sheik zijn en nog 100 miljard hebben liggen of zo en je wil heel graag een keer naar boven. Ja, weet je, funding kan overal vandaan komen. Dus.
Ja, dat klopt. Maar ik vind het heel moeilijk voorspellen hoe dat er inderdaad uit gaat zien. Dat is, dat is allemaal speculatie.
Yes. Dan wil ik tot slot nog even vooruitkijken naar wat op de site gaat gebeuren komende week. Want we hadden het natuurlijk al even over wat allemaal niet gaat gebeuren. Maar er komen ook verhalen wel online. En
toch wel.
Waar ik het meest enthousiast over ben, is een verhaal wat ik aan het maken ben samen met een stuk of wat lezers. Want ik heb namelijk rondgekeken in de topics waar mensen veel aan het routen en aan het jailbreken zijn. Hun telefoons dus proberen om daar meer mee te kunnen dan van de fabrikant mag. En dat gaat denk ik een ontzettend leuk verhaal opleveren over allemaal dingen die je ermee kan doen. Maar ook waarom je het zou moeten doen. Maar ook waar je tegenaan loopt, waarom je het niet zou moeten doen. Want het gaat ook gepaard met risico's. En ik hoop dat het een verhaal is wat heel veel mensen deugd zal doen en waar mensen wat mensen leuk zullen vinden om te lezen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Het is heel leuk om te maken.
Ik vind het mooi dat jailbreaken nog steeds wel leeft, want ik dacht eigenlijk dat heel lang in was gezakt, maar dat nu steeds populairder wordt, ook omdat die jailbreaks op moderne iOS-versies werken. Ja. Dat vind ik wel. Ik vind dat een mooi iets.
Ja, ik heb het nu gedaan en ik heb die nieuwste jailbreak die net deze week gefixt is door Apple, dat wel. Want het blijft een kat-en-muisspel. Maar die heb ik op een iPhone gezet en dan ben ik aan het rondkijken wat voor tweaks er allemaal zijn. En ja, dat is natuurlijk, het aanbod is gigantisch. Er is zo verschrikkelijk veel aan te sleutelen en aan te doen. Dat is gewoon een hele leuke wereld om te ontdekken. Dus dat komende week op de site. Dan sluiten we hier af. Dankjewel Thijs.
Graag gedaan.
En dankjewel Julian.
Graag gedaan.
En dankjewel Jur.
Jo.
En dan kun je reacties achterlaten onder de .geek of mailen naar podcast@tweakers.net. Tot volgende week.
Hoi.
Doei.